We gaan een klein stukje lezen uit de Bijbel, het laatste Bijbelboek, makkelijk te vinden. Hoofdstuk 14, Openbaring 14, vers 1. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion en bij hem 144.000 met op hun voorhoofd de naam van het lam en de naam van zijn vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel als een geluid van vele wateren, als het geluid van een zware donderslag, en ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. En ze zongen als een nieuw lied voor de troon, voor de vier dieren en de ouderlingen of oudsten. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want ze zijn maagden. Deze zijn het die het lam volgen waar het ook naartoe gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want ze zijn smetteloos voor de troon van God. En ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog, en hij had het eeuwige evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie en stam en taal en volk. En hij zei met een luide stem: vrees God, geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En een andere engel volgde en die zei: ze is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat ze alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken. En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid. En zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust. Evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de geest, opdat ze rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. En ik zag en zie een witte wolk, en op de wolk zat iemand als een mensenzoon, met op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen hem die op de wolk zat: zend uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is voor u gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden. En hij die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is en ook hij had een scherpe sikkel. En weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan en die had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had en zei: zend uw scherpe sikkel in oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogste de druiven van de wijnstok van de aarde en wierp die in de grote wijnpersbak van de toren van God. En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad en er kwam bloed uit de wijnpersbak tot aan de tromen van de paarden. 1600 stadien, dat is 300 kilometer ongeveer, 1600 stadien ver. Tot zover het lezen van de schrift. Daar word je een beetje bang van. Dat is bepaald geen blijde verkondiging. Misschien wel een beetje angstig. Toch zijn er heel veel dingen die misschien wel blij maken, ook in dit bijzondere deel van de Bijbel. Het is uit het laatste Bijbelboek. Het heet Openbaring, maar het is de openbaring, het onthullen van de Heer Jezus. Want dat is het boek. Openbaring van Jezus Christus. Het openbaar maken van Hem. Hij moet zichtbaar worden. En hoe verder je komt in studie of in denken aan de Heere God of denken aan de dingen van het geloof, des te duidelijker wordt het dat alles, maar dan ook alles, draait om het geweldige van de Heer Jezus. Hij zal echt alles en in alles zijn. God zal dat zijn, maar de Heer Jezus is daar echt voor bedoeld. Toen Adam geschapen werd, toen was er een enorme kosmos gereed. En Adam was de enige man die in die hele kosmos een plek had. En zo zal het ook straks zijn. Adam wordt inderdaad de eerste Adam genoemd. En onze Heer Jezus wordt de laatste Adam genoemd in de schrift. Dat betekent dat ook hij als een enige, unieke, absoluut hoogverhevene het heelal zal vullen met zijn heerlijkheid. We hebben al, ik weet niet hoeveel avonden misschien meegemaakt, dat zou kunnen. In elk geval in hoofdstuk 12 werd de Satan uit de hemel geworpen. In hoofdstuk 13, als de Satan op aarde is, wetend dat hij weinig tijd heeft, want dat staat zo in de schrift, dan gaat hij tekeer. Als een Satan, ja precies. En dan komt er een beest uit de zee, en dat staat in de taal van de Bijbel voor volkerenzee, voor een massa mensen, voor het onstuimige, voor het nooit in rustig vaarwater gebrachte, het onstuimige. En dan komt een beest uit de aarde. Nou, dat stel spant samen, beest uit de zee en beest uit de aarde. En dat heeft zoveel macht van de Satan gekregen, dat ze de hele mensheid kunnen onderwerpen. En dat doen ze. Iedereen moet meegaan in dat stelsel. Iedereen krijgt een getal op hun hand, een teken op hun hand of op hun voorhoofd. En het merkteken is het getal 666. Dat hadden we voor de zomervakantie. Maar dat is nog steeds zo. En ik heb toen al een keer gezegd, uw bankgegevens bestaan uit 18 karakters. Of het dat is, laat ik los. Maar het is wel heel merkwaardig dat u straks niet meer kunt kopen met baargeld, met contant geld. U moet via de pinautomaten. Maar die 18 karakters, dat is wel 3x6. U pluist er maar na, maar u hebt ze ook. Misschien wel een zootje nullen ertussen, maar het zijn wel 18 karakters. En dat is toch op zich al heel bijzonder. Dat je eigenlijk aanvoelt, er hoeft niet zo gek veel te gebeuren, of contant geld is niet meer mogelijk. Maar als je dan via de computer geblokt wordt, omdat je niet meedoet of meegaat, dan sta je bij de Jumbo. Nou, sorry, ik mag geen reclame maken voor de club, maar dat kom ik ook wel eens voor hen niet. Maar dan sta je daar en dan wil je betalen misschien met je pinkaart, met je pinpas. En dan kun je boodschappen weer terugzetten. Niet meer kunnen kopen of verkopen als je dat getal niet hebt. Dat is al heel dichtbij. Dat is vroeger misschien een heel vaag begrip geweest. En vandaag zou iedereen kunnen zeggen, nou, dat snap ik een beetje. Maar in die tijd wordt dat wat van de Heere is, naar de grond gegooid, vertrapt, vertreden. Het meest mooie van de Heer Jezus wordt belachelijk gemaakt, is voer voor de conferenciers. Nu zeg ik het maar heel plat, maar wel heel direct, want dat is vandaag ook al merkbaar, dat het meest mooie van het geloof lachwekkend wordt gemaakt door grappen daarover te maken, door het een beetje belachelijk voor te stellen. Of de Satan ziet kans om het meest mooie van de Heer Jezus te vertroebelen door bepaalde tendensen. Niet alleen in de Rooms-Katholieke Kerk, maar in alle kerken, in alle groepen, door seksuele ontwrichting en door weet ik wat allemaal. Iedereen zegt, dat is dan de kerk. Alles wordt van blaam voorzien. Alles is niet meer mooi, is niet meer fris, is niet meer nieuw, maar het is allemaal vertrapt en beschadigd en gedeukt. Dat is hoofdstuk 13. Een tijd van grote nood. En in de taal van de Bijbel heet dat een tijd van grote verdrukking. Dat is de tijd van de grote verdrukking. En als je dan de moed hebt om voor de Heer Jezus uit te komen, ja, dan heb je een probleem. Jij en ik, ik hoop niet dat u mij zo kwalijk neemt, het zo persoonlijk te zeggen. Als je gelooft in de Heer Jezus, als je weet dat de Heer Jezus voor jou en voor jouw schuld aan het kruis gestorven is, wij zijn hier dan niet meer. Afgezien van het feit of dat na jouw begrafenis zou zijn, dat bedoel ik niet eens. Maar het komt zover dat de Heer Jezus jou en mij bij zich roept. De Heer Jezus heeft zelf gezegd, ik ga heen om jullie plaats te bereiden. En als ik dat gedaan heb, dan kom ik terug en dan ga ik jullie halen en dan ga ik jullie brengen waar ik zelf ben. Johannes 14, vers 1 en 2. Hij wil dat we bij hem zijn. Dat wil de Heer Jezus. Wanneer is dat moment? Dat zou vandaag kunnen. Hoeft niet, dat heb ik ook voor de vakantie gezegd, dat het misschien vandaag zou kunnen. Maar dit is wel wat de Bijbel zegt. Dit moment is aanstaande. De gemeente wordt namelijk thuisgehaald, wordt opgenomen, wordt weggerukt. Gaat de Heere tegemoet in de lucht en zal met hem verder mogen gaan in het huis van de Vader met de vele woningen. Dat moment is heel dichtbij. En nu, het blijkt uit de schrift, de aanwezigheid van de gemeente nu is nog een blokkade voor de mens van de wetteloosheid om zich ten volle te openbaren. Maar als die blokkade, als die weerhoudende factor, als wij weg zijn, want hij kan, omdat wij hier zijn, zich niet ten volle ontplooien. Ik kan het bewijzen hoor, met 2 Thessalonicenzen 2. Hij kan zich niet ten volle ontplooien, omdat jullie hier nog zijn. Ik ook. Omdat wij hier nog zijn. Maar als we weg zijn, dan breekt de hel los. Dat zegt de Bijbel. Nou, we praten nu in Openbaring 14 over de tijd van de grote verdrukking. Dus de tijd dat het razend moeilijk is en dat het echt heel en heel zwaar is. De tijd dus van 666, ja of nee, op je voorhoofd of op je rechterhand, maar in ieder geval dat getal van het beest. De tijd dat er een loopje genomen wordt met alles wat van Jahweh is en alles wat van de Heer Jezus is. Alles moet weg, alles moet kapot, alles moet stuk. Dat is die tijd. Dat de tijden in de wet worden veranderd en dat er een andere God is die men wil gaan dienen, maar dat men niet meer wil luisteren naar Jahweh. Ik zeg dit niet om te duiden van, ja, nou, dat is na ons. Après l'illusie, dus dat zeiden ze vroeger al, hè, na ons de zonvloed. Nou, dat zien we dan wel. Nee, dat zie je dan niet, want je bent er dan niet meer. Dus ik bedoel ook niet van, dan ontspringen wij de dans en dan zit de rest zit dan met de narigheid. Dat bedoel ik ook niet. Ik wil alleen maar zeggen dat de narigheid komt. Maar dat de volle lading van narigheid pas kan komen als de gemeente weg is. En ik wil je dat graag als bemoediging meegeven. Wij kijken wel vanavond naar oordelen en een moeilijke tijd. Maar we geloven ook en we kijken ook naar de Heer Jezus die ons zo duur gekocht heeft dat hij ons bij zich wil en ons bij zich roept en ons daar wil waar hij zelf plaats heeft bereid. En dat is in het huis van de Vader. Daar hoort u. Daar is uw stoel gereserveerd. En als u daar komt, hangt het naambordje eraan. Maakt u zich maar niet ongerust. En er is vast een van de engelen die u even naar uw plaats brengt dan. Ik zeg het maar menselijk, maar zo gaat het wel. Dit is zo prachtig dat u niet in de nadigheid terechtkomt, maar in de heerlijkheid van de Heer Jezus. Maar in die hele moeilijke tijd van grote nood en druk speelt hoofdstuk 14. Je moet je voorstellen dat alles corrupt is, alles aangetast is, alles op demonie rust, alles verkeerd is, alles krom is, dat in die tijd ineens het lam staat op de berg Sion. Het is in die tijd. En bij hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd zijn naam, de naam van de Heer Jezus, dus het lam, en de naam van zijn vader. Niet alle vertalingen hebben dat, maar de grondtekst heeft dit echt wel. Ik heb weer nog een keer geplust en gemind, maar dat is er wel. Dus het is de naam van hemzelf, het naam van het lam en de naam van de vader op hun voorhoofd. Dus niet het getal van het beest op je voorhoofd, maar de naam van het lam en de naam van de vader op je voorhoofd. Dat is op zich al een behoorlijk stukje contrast, maar ook wel een duiding. Op de berg Sion. Ik weet, het is misschien niet zo makkelijk, maar ik wil toch een poging wagen. Israël is uit Egypte gehaald en is door God uitgeleid met een zeer krachtige en sterke arm. En is uiteindelijk bij de berg Horeb, bij het Sinaï-gebergte, aangekomen. En daar heeft God de 10 woorden laten horen. Daar heeft hij Mozes, de 5 boeken van Mozes, gedicteerd. Daar is de tabernakel gebouwd, daar in die enorme camping, daar waar toch 5-6 miljoen Joden hebben gebivakkeerd. Dus echt niet zo'n klein gevalletje als de Bethel, maar een beetje groter dus. Gigantisch groot. En ik vind de Bethel al groot, hoor. Maar ik bedoel, in verhouding, om je een beeld te vormen. En daar, bij die berg Sinaï, heeft het volk gestaan. En toen heeft de Heere God zichzelf een beetje laten zien met vuur en geluid van een bazuin dat gaandeweg sterker werd met donder, met bliksem, majestueuze krachten. Daar heeft God zich geopenbaard, Sinaï. En het volk was bang. Het volk stond te sidderen, het volk stond te beven. En ze durfden niet eens een stap dichterbij. Ze hebben tegen Mozes gezegd, praat u maar met de Heere God, want dit wordt ons te heet onder de voeten. Mijn vertaling, maar daar komt het op neer. Dit durven we niet. En daar heeft Mozes de wet ontvangen, de Torah. De Torah is meer dan alleen de 10 woorden. Dat zijn de boeken van Mozes. Dus de wet met alles wat eromheen hangt en zit. En daar heeft het volk te horen gekregen, doe dit en u zult leven. Nou, daar zaten ze mee. Ze hebben dus de Heere God een beetje geproefd. En ze hebben gezegd, doe dit en je zult leven. En daar moesten ze dus aan gaan werken. Dat hebben ze ook gedaan. Is dat gelukt? Nou, u weet het wel, want u hebt vast wel het Oude Testament een beetje gelezen. En u weet heel precies, dat is niet gelukt. Want als het wel gelukt was, dan was de Heer Jezus niet gekomen. Dat was niet nodig geweest. Alleen al uit het feit dat de Heer Jezus wel kwam, hier op aarde is gekomen, ligt de conclusie dat het langs de route van Sinaï niet gaat. Wat de wet onmogelijk was, zegt Romeinen 8, terwijl ze door het vlees krachteloos was, omdat het door ons heen tot oplossing moest komen. En het lukt bij jou niet. En bij niemand van ons. Wat de wet onmogelijk was, omdat het vlees krachteloos was, heeft God gedaan door zijn zoon te zenden. Het geboren worden van de Heer Jezus, dat is onvoorstelbaar genade. Dat is genade van de allerhoogste plank. Dat is genade. Dat beseft bijna niemand. Dat besef ik ook, dat besefte ik ook niet. Ik begin het een beetje te snappen. Langzaam maar zeker. Heere God, dat is toch een wonder. Het is toch een wonder dat de Heer Jezus hier op aarde kwam. Want niemand kon bij God komen. En niemand is rechtvaardig. Zelfs niet tot één toe. Niemand. Niemand heeft dat gekund. En omdat niemand het kon, heeft God zijn zoon gestuurd. Dat is genade. Dat is super. Het volk Israël even terug uit Egypte in het beloofde land. Nog steeds met de wet. Ja, dat is de enige oplossing. Dat moet. Nou, de teloorgang van dat hele stelsel vindt u in de Bijbel heel precies aangeduid. Even slikken. En ik kan niet alle details noemen. Maar in de situatie in de tijd van Samuel, in het boek Samuel, is er een priester Eli. En Samuel, aan God gegeven, wordt daar bij die priester in de tabernakel gebracht. De tabernakel stond toen in Silo. Daar is hij neergezet. Daar is hij ook niet meer vandaan gekomen. Daar is hij gebleven. En toen ging het zo fout met de zonen van Eli, de priesterklasse, dat de heerlijkheid van God, de glorie van God, uit de tabernakel vertrok. En de schoondochter van Eli noemde haar zoontje, die toen geboren werd, Ikabod. Weg is de heerlijkheid, weg is de eer. De heerlijkheid van de Heere trok weg, de wolkolom trok weg, de wolkolom trok weg. De wolkolom, de glorie van God is weggetrokken, weg is de heerlijkheid. Saul was toen koning, ook afgeschreven, heeft het niet goed gedaan. Eli was toen priester, ook afgeschreven. Silo was de plaats waar de Heere woonde, niet meer dus. Dat was de feitelijke situatie van toen. En toen kwam David. Dus in plaats van Saul, komt David. En David heeft als eerste daad Sion veroverd. En vanaf dat moment is David daar gaan wonen. En bovendien heeft David dit eigenlijk vereenzelvigd met Jeruzalem, het Sion van de heilige Israëls, of het Sion, iedere keer wordt het woord Sion en Jeruzalem bijna door elkaar heen gebruikt. En dan komt een volkomen nieuwe priester, en ook een nieuwe priesterklasse, en dat is Zadok. Nou, misschien heb je ooit gelezen in het boek Ezechiël welke priesters in de toekomst de Heere gaan dienen. Ja, Zadok dus. Maar ik wil alleen maar duiden dat in die overgang van Silo naar Sion een enorme boodschap zit. En waarom zeg ik dat? Omdat hier de Heer Jezus in Openbaring 14 vers 1 als het lam verschijnt op de berg Sion. Het volk had Sinaï. De wet. Maar de wet heeft alleen maar slavernij gebracht. Geen zegen. En Sion is Gods tweede route genade. De berg Sion, broeder en zuster, beste vriend, als je hier bent en je kent hier Jezus niet, noem ik je dan maar vriend, maar ik hoop van harte dat ik kan zeggen, broeders en zusters, zoals we hier zitten, dat kan. Ik kan toch niet in je hart kijken. Dus ik denk nog niet dat ik iets van je weet of zo, want dat kan ik helemaal niet. Er is maar één die dat kan, dat is de Heere God zelf. Maar Sion heeft te maken met Gods genade. Een volkomen nieuwe basis. Wat de wet onmogelijk was, is door Gods genade wel gebeurd. Hoe bent u behouden geworden? Nou, mijn lieveling is Johannes de Heer 112... Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Uit genade ben jij behouden. Niet uit jezelf. Het is een geschenk van God. U bent hier als u gelooft in de Heer Jezus uit genade gezet. Sion heeft te maken met Gods genade. En dat is ook op ons van toepassing. Als, ik weet niet of u... Zal ik het voorlezen? Nee, ik doe het wel. Hebreeën 12. Hebreeën 12, vers 22. Daar gaat het over de gemeente. Daar gaat het over jou en over mij. Over ons. Maar, dus Hebreeën 12, 22... Maar u bent genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot 10.000 tallen van engelen. Een feestelijke vergadering. En de gemeente van de eerstgeborenen. Wij staan daar in Hebreeën 12 ineens op Sion. De bodem, de basis is Sion. Gods genade. Niet Sinaï, wij hebben niks gedaan. Wij konden ook niks. Maar we staan op de basis van Sion, van Gods genade. Prachtig is dat opgeschreven. En dat is in Hebreeën 12 echt van toepassing verklaard, dat staat gewoon in de tekst, op de gemeente van eerstgeborenen. Nou, daar is een middelaar van het nieuwe verbond, zie je wel, het nieuwe verbond, het oude verbond, heeft het niet gebracht. De verbondsluiting daar bij de berg Sinaï heeft niks gebracht, maar de middelaar van het nieuwe verbond, zegt Hebreeën 12, vers 24, is de Heer Jezus, het bloed van de besprenging, dat van betere dingen spreekt dan van Abel. U en ik staan op de basis van Sion. Dat moet u even doorhebben, dat moet u echt gaan zeggen, dank u wel. En straks dan, nou u blijft niet op Sion, want dan stel dat we met z'n allen letterlijk op de berg Sion zouden staan, dan nog gaat u vanuit Sion, als de Heer Jezus komt, naar hem, ik ga met u mee, ik ben er gelukkig bij, niet omdat ik het beter deed, maar omdat ik alleen maar genade en genade en genade kan claimen. De Heer Jezus heeft het gedaan, hij heeft het werk volbracht en ik ben met u, stel dat we letterlijk op Sion zouden staan, toch nog weer vertrokken naar het huis van de Vader. Dat was wel onze basis. We staan op de bodem van Gods genade, van Gods liefde, van Gods tweede weg. Die andere weg. Niet de weg van wet en doe dat en nu zult leven. Maar hij heeft de Heer Jezus gegeven. Omdat al die mensen anders voor altijd verloren zouden zijn gegaan. Maar heeft ze hem en nu is de enige oproep, geloof je dat? Geloof je in de Heer Jezus? Ik heb ook in de voorbije maanden iedereen die me tegenkwam wel eens wat gevraagd. En je probeert contact te krijgen, maar je komt hier meer. Ja, die kerk, ja, dat weet ik wel. En die mensen van de kerk, ja, deugen ook niet, ik ben er ook bij. Maar de Heer Jezus dan? Je hebt Gods genade nodig en God biedt het je aan. De enige vraag is, geloof je dat? Niet ken je bijbelteksten uit je hoofd, mooi meegenomen. Maar alleen het werk van de Heer Jezus, dat is het. Maar nu zijn wij weg. Hè? Ik heb zo pas gezegd, de gemeente wordt hier vandaan gehaald. Maar nu wordt in Openbaring 14... In die tumulttijd, in die enorme druk van grote verdrukkingen, van vreselijke toestanden en heersers en beest uit de aarde, een hele beestenboel, beest uit de hemel, dat is de draak, beest uit de aarde, beest uit de zee, nou, dat is bijna een dierentuin met elkaar, nou, dat hele spul daar bij elkaar is aan de gang. En in die tijd, zegt de Heer Jezus, als bemoediging en toch, het gaat er niet over jou, maar je bent er helemaal niet meer. Over wie gaat het dan wel? Nou, in de allereerste plaats gaat het over Israël. En dat is een beetje moeilijk. Ik probeer niet reclame te maken voor de Israël-producten. Mag wel, ik steun Israël graag. Ik ben Israël-minded, 100%. Maar het gaat hier om dat de Heer, en dat stond al in hoofdstuk 7... dat hij verzegelden had uit elke stam van Israël. 12.000 uit die stam en 12.000 uit die stam en 144.000. Ja, de discussie is natuurlijk al lang losgebarsten. Zijn dat dezelfde als in Openbaring 7 genoemd? Antwoord, nu. Ik heb ook getwijfeld hoor. Ik zeg, ja, dat zijn dezelfde. En anderen zeggen, het is een andere groep. Nou, laat maar. Maar hier staat in elk geval dat de Heer Jezus in die tumulttijd op die berg Sion zou hij daar letterlijk staan. Nou, Sion is hetzelfde ongeveer als Jeruzalem, ligt tegen Jeruzalem. Misschien bent u daar ooit geweest, misschien bent u daar rondgeleid geweest. Ik kwam er graag. Ik kom er nu niet meer omdat ik er niet meer kan, denk ik. Vaak geweest. Weet u dat de bovenzaal op de berg Sion ligt? Oh, wat avondmaal werd ingesteld, wat de voetwassing was, waar het avondmaal is ingesteld. Daar. Weet u waar de Heilige Geest is uitgestort? Sion. Weet u waar de deur uit vrees voor de Joden gesloten was? Sion. Waar verscheen de Heer Jezus op de opstandingsdag? Daar. Wat is er nog meer te zien op Sion? Het kruis van de Heer Jezus. De kerk van het hanengekraai. Ik wil het niet over kerken hebben, maar ik wil alleen maar zeggen, er is een gedenkplaats waar de Heer Jezus in de gevangenis heeft gezeten. Je ziet dus twee dingen. Je ziet zijn gevangenis en zijn veroordeling. En je ziet zijn opstanding. En je ziet hem. Sion. U bent genaderd door de berg Sion. Dat is letterlijk. Dat is Sion letterlijk. Maar je kunt daar niet met z'n allen staan. Het gaat dus niet om een soort laat me zeggen, een grote vergadering of zo, of een conferentie, zoals je wel eens hier of daar hebt. En dat die dan op de berg Sion een grote vergadering of een conferentie hebben. Nou nee, 144.000 is een beetje veel voor één conferentie. En of het het letterlijke getal is, nou, daar gaat de discussie ook weer over door. Moet je dat niet als een symbolisch getal? Laat maar, de discussie is vrij zinloos. Ik heb geen enkele moeite met het letterlijk nemen van wat de schrift zegt. Niks. Ik laat het maar zo. Maar in elk geval, het was dus niet toen Jeruzalem bezet gebied was. Dat is in de toekomst, in die druktijd het geval. Dan heersen ze daar en dan willen ze daar laten zien dat ze God zijn. Nou, dan is er geen conferentie als deze daar. Dus het is een beschrijving. Maar de Heer maakt duidelijk dat in die tijd van grote nood en grote ellende er toch een plek is waar de Heer Jezus samen is met die die voor hem gekozen hebben. En die mensen die zijn maagdelijk, u zegt daar, zijn ze daar nooit getrouwd geweest of zo? Nou, ook een uitleg. Maar als u zelf van uzelf, van de gemeente leest in 2 Korinthe 11, ik heb u als een reine maagd, uw gemeente, als een reine maagd, aan één man verloofd. Wat zegt u dan? Zijn het alleen maar vrouwen? Of zijn het alleen maar mannen die niet getrouwd zijn geweest? Of vrouwen die niet getrouwd zijn geweest? Het huwelijk is binnen de schepping niet iets van verkeerde toestand. Juist een zegen. Het gaat erom dat ze één focus hebben en dat ze aan één verbonden zijn, dat ze op één gericht zijn en dat is op de Heer Jezus. Dat is de insteek. Ze zijn maagdelijk. Ze hebben zich niet met vrouwen bevlekt. Je zou anders zeggen, daar moeten dus halve heiligen of hele heiligen zijn geweest. Want anders kan het helemaal niet. Nu, dat staat hier niet. Maar daar heeft de Heer Jezus zich met hen één verklaard. Dan ga ik u nog één tekst bijlezen uit Jesaja. Bladert u even naar het boek Jesaja. Staat ook wel goed hoor, als u in uw Bijbel bladert, wordt goed gezicht voor de buurvrouw. Nou, ik wil niet grappig doen, maar ik moet even ontspannen. Maar Jesaja 4, daar vindt u ongeveer wat hier gebeurt. Jesaja 4, vers 2... Op die dag zal de spruit van de Heer, daar heb ik wel vaker over gepraat, de spruit die de Heer zelf is, dus dat je weer zelf uitspruit, de spruit die de Heer zelf is, tot een heerlijk sieraad zijn en de vrucht van de aarde tot trots en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn. Dan zal het gebeuren dat wie in Sion overgebleven is, daar heb je het weer, en in wie in Jeruzalem overgelaten is, heilig genoemd zal worden. Een ieder die in Jeruzalem ten leven opgeschreven is. Wanneer de Heere de vuilheid van de dochters van Sion, zo maagdelijk waren ze dus dan ook niet, zo schoon. Dus ik wil alleen maar zeggen, dat de taal echt iets duidelijk maakt. Dat de vuilheid afgewassen zal hebben en de vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden ervan weggespoeld zal hebben door de geest van oordeel en door de geest van uitbranding. Dan let u op. Dan zal de Heere, Yahweh, met alle hoofdletters hier, over elke plaats op de berg Sion en over de samenkomsten ervan overdag een wolk scheppen. Dan ziet u ineens die witte wolk. Oh ja, daar komt hij al. Je voelt hem al aankomen. De witte wolk met de mensenzoon. Ik zal een wolk scheppen en rook en 's nachts een schijnsel van een vlammend vuur. Ja, over alles wat heerlijk is, zal een beschutting zijn. Dan zal een hut dienen tot schaduw overdag tegen de hitte en als toevlucht een schuilplaats tegen de vloed en tegen de regen. Je moet op Sion zijn. Deze omschrijving van de berg Sion, broeders en zusters, is heel mooi. Dit wordt zowel op de gemeente geplakt, Hebreeën 12, ik heb het u voorgelezen, als ook straks op Israël. U en ik staan op de basis van de genade. En op welke basis staat Israël dan? Ook op de basis van genade. Daarom gaan ze beide op hetzelfde ondergrondstuk staan. Genade. Genade. Genade alleen. Je kunt wel janken van blijdschap dat je door het geloof in de Heer Jezus Gods genade deelachtig bent. En dat de Heer Jezus het werk volbracht heeft. Hier in ons hoofdstuk is in de tijd van grote nood, in de tijd van enorm tumult, een plek waar de Heer Jezus is. En daar wordt gezongen. Nou, en hier wordt gezegd dat er citerspelers zijn. Natuurlijk denkt iedereen dan, en iedere uitlegger die gaat, ja, maar dat was in Openbaring 5 ook al zo. En dan gaat het over jou en over mij. We komen in de hemel aan en we zien de tronen, we zien het lam staan als geslacht. En we hebben elke citer, u ook, muzikaal of niet muzikaal, maar u gaat die citers bespelen en u gaat een nieuw lied zingen. Daar in de hemel. En hier, ja, eigenlijk gebeurt hetzelfde. Ze hebben ook citerspelers. Er staat niet dat zij dat zelf zijn, maar dat er citerspelers zijn. Misschien zijn dat dan de engelen of zo. Maar er wordt ook een lied gezongen. Een lied niemand kan leren dan alleen die tot die 144.000 behoren. Ze gaan God prijzen. Israël prijst God vanwege de genade die hen betoond wordt. U prijs al eerder. U was al in de hemel. U stond er al bij de troon en u prijst God, wij prijzen God, vanwege de genade die ons betoond is. En zij prijzen God vanwege de genade die betoond is. Is dat dan hetzelfde? Nee, nee. Want hier staat notabene dat dit zingen van die 144.000 ook voor de oudsten is. Ook voor jou, we zitten daar eerste rang. We zitten dus alsof er een oudbaarder naar ons toe komt. Alsof ze voor ons een lied gaan zingen. Het is mij een aantal keren overkomen dat voor mij of voor ons een lied werd gezongen. Nou, dat ontroert je. Een zegenlied of een danklied. Dat pakt je. Maar dan worden we ontroerd. We zijn zo blij met de Heer Jezus. En als ze daar samen met de Heer Jezus een lied zingen en God prijzen, Yahweh prijzen voor wat hij heeft gedaan, dan ontroert ons dat, dan doet ons dat iets. Niet iets, maar alles bijna. Dan trilt het door alles heen. Dat is wat er dan gaat gebeuren. Wat een oudbaarde. U zit daar. En u luistert. Nou, ik denk dat u stiekem meeneuriet. Sorry hoor. Dan ga ik weer te ver in mijn fantasie misschien. Maar ik denk dat het zo is. Die dingen die nu bovenkomen om zachtjes mee te neurien, dat is niet van de duivel, dat is van de Heer. Dat heeft de Heer in ons gelegd. Dit verlangen om zo hem te prijzen komt niet van iemand anders, dat komt van Yahweh zelf. Dus dat is dan ook zo. Die dingen die mag u ook een beetje meenemen. Dat is in die tijd. Dus op de berg Sion een happening van grote, grote omvang en van buitengewone inhoud. Lofprijzing aan de Heer. En zij worden daar gezien. Dus alles staat op instorten, op aarde. Alles is kapot en aangetast. Verrot zou ik bijna willen zeggen. En dan krijg je dit. In dezelfde tijd. Alsof God zegt, maar ja, maar ik heb nog 7000 die hun knieën voor Baal niet hebben geboden. gebogen. Dat was de tijd van Elia vroeger. Maar ik heb nog die niet die weggaan, die een andere koers volgen. Dat is zo. En dan gaat het verder in vers 6. En dat was een engel die hoog aan de hemel vloog en hij had het eeuwige evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen en aan elke natie, stam, taal en volk. De inhoud van het eeuwige evangelie is eind van vers 7. En aanbid hem die de hemel, de aarde en de zee en de waterbronnen heeft gemaakt. Dat betekent, als het nu zo'n nare toestand is dat je niet meer kunt eten en niet meer kunt kopen of verkopen, tenzij je knielt voor dat beest, voor het afgodisch beest, wie vertelt dan van de Heer Jezus? Nou, deze 144.000 worden geacht misschien wel van de Heer Jezus te vertellen, maar dat laat ik nu maar even los. Twee getuigen, volgens het boek Openbaring, zijn er sowieso. Die zijn al aan de orde geweest, die twee getuigen in Openbaring 11. Die twee getuigen zijn er, maar er is ook nog een ander stuk getuigenis. Ik vroeg me af waarom de hele meute vandaag bijna meegaat met de evolutietheorie. Wat is nu de zin daarvan? Je moet veel meer geloof hebben om dat verhaal te geloven dan geloven in het scheppingsmodel. En dit wordt van de daken gepredikt. Het is gewoon stom als je vandaag dan durft te zeggen dat kan niet. Je kunt waar dan ook komen en je hoort een bandje of je hoort een filmpje, ziet een filmpje, een uitleg van nou ja, dat dier. En dan heb je het, nou, 5 miljoen jaar is niks. Daar slingeren ze mee alsof het een 1 euro biljetje is of zo. Ja, zo ongeveer. Het is onvoorstelbaar. Maar waarom nu? Omdat de tegenstander weet dat ook de schepping predikt. Daarom. Dat is de reden. En we zouden eigenlijk op onze achterste benen moeten staan om te verdedigen. Kom ons niet aan de schepping, want ook dat is prediking. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijn grootheid en zijn heerlijkheid. En vanaf het moment dat alles weer omgebogen wordt via de Darwin-theorie naar wording van weet ik veel hoeveel jaar terug en allerlei soorten, maten, ontwikkelingen. Maar is er geen schepper meer? Wie kan daar worden geëerd? Dit is allemaal vanzelf gekomen. Gods getuigenissen moeten omver. Gods getuigenissen moesten te dood gebracht worden. Gods getuigenis, Heer Jezus, is aan het kruis gespijt. Even los van de bedoeling die God het ook aangeeft, namelijk jouw redding. Maar ze wilden hem niet. We willen niet een koning. Dat wilden ze niet. Ze hebben hem verworpen. En zo hebben ze ook het getuigenis van de schepping verworpen. En toch, zegt de Heer, of ze het nu willen, of Darwin nu een enorm standbeeld krijgt in Europa of in Nederland, of niet, maar ik laat het klinken. Ik laat mijn evangelie klinken. Ik heb het misschien 20 keer verteld. Een jonge vrouw kwam tot geloof. We mochten haar bij de Heer Jezus brengen. Mijn vader, zei ze, is heel erg ziek. Wilt u alsjeblieft naar mijn vader gaan? Want wat ik heb, dat zou ik ook graag aan mijn vader gunnen die op sterven ligt. Ik zei, je gaat ook je vader vertellen wat er met jou gebeurd is. Dat had ze nog niet gedaan, maar ik zei, dat moet je ook doen. Je moet ook vertellen wat er met jou gebeurd is. Is ook gebeurd. Kom met die vader. Nooit in een kerk geweest. Zelfs anti. Vraag hem of hij het idee heeft dat het met dit leven afgelopen is. Dat is een van mijn allereerste vragen daar. Je bidt de Heer van, Heer, geef me de juiste vraag. Nou, zei, het is met de dood niet afgelopen. Ik denk, oh ja, dat zegt zo iemand. Ik denk, dit is de meest mooie bodem die je kunt bedenken als je nou toch wat vertellen wilt. Het is met de dood niet afgelopen. Ik zeg, waarom niet? Nou, dat zal ik je vertellen, zei ik. Toen en toen, plantenbak, balkon, alle bloemen zijn uitgebloed. Het hele spul is blijven hangen. Ik was ziek, dokter, ziekenhuis. Niemand deed wat aan die bloembakken. Vorige week, zei hij, vroeg ik mijn vrouw of die plantenbakkers wilde bekijken, want er kwamen allemaal weer groene sprietjes uit. En hij heeft zijn vrouw gevraagd of ze daar een paar uit wilde trekken en hem een loep wilde geven, een vergrootglas, zodat hij dat wat dichterbij kon bekijken. Is gebeurd. En hij concludeert het volgende. Die bloeiende bloem van september komt in maart weer boven. Zijn conclusie. Heeft hij een preek gehoord? Niks. Ik heb verteld van de Heer Jezus. Hij heeft de Heer Jezus aangenomen. Begrijpt u de taal van de schepping? Ja, ik weet het wel dat u dan door kunt schieten. Ja, dan gaan we maar naar het bos op zondagmorgen. En we gaan bij een boom staan of zo, of bij een bloem. Ik weet het wel. Dat is weer een excess. Dan ga je weer de andere kant op. Maar ga nu eens terug naar wat de Heer zou willen zeggen. Ik heb tegen iemand die zo fervent tuinierde verteld. Heb je die aardappel nog teruggevonden die je vroeger in de grond gestopt hebt? Als je een aardappelpoot... En je kijkt later, dan komt er een stammetje uit, en daar komen vruchtjes aan. Maar dan moet je zoeken naar die oude aardappel. Nou, soms vind je het nog een vliesje, maar is de inhoud er alweer. Maar als je nog even wacht, is ook dat verdwenen. Hoe kan het nou? Je stopt iets in de grond, er komt een nieuwe plant uit en het vermenigvuldigt zich ook nog. Alle bloemzaadjes. Die taal van de schepping is een taal van Gods prediking. In die tijd, zegt de Heer, ook al zouden alle hoge plaatsen zeggen, het mag niet meer, je mag niks meer zeggen. Dan zegt de Heer, nou, ik laat wel een paar donderwolken overrijden, of ik laat wel iets, een natuurverschijnsel komen. Ik laat mijn predikers wel even los. Mijn hele bundel van predikers, ik bedoel die hele kosmos, die zich gaat richten. Dat gaat gebeuren. Oh ja. Vervolgens. Een ander engel zegt, gevallen en gevallen is het grote Babylon. Dat is vers 8. In diezelfde tijd zal duidelijk worden dat dat hele religieuze stelsel, wat nog intact bleef, want dat mocht best van een beest uit de zee en een beest uit daar, een beetje godsdienstig zijn, dat was geen probleem. En als je het maar niet op de Heer Jezus gaat betrekken, als je het maar niet op God de Vader of God de Zoon of God de Geest gaat betrekken. Maar er komt een moment dat al die godsdienstige stelsels, ook misschien voor vandaag wel een les, dat weggaat. Daar blijft niks van over. Dat grote Babylon, wat een enorm stelsel is geworden, met een organisatie en A en B en C, het is weg. Over. Gevallen. En dan gaat het nog weer verder. En de derde engel, vers 9, volgde die met een luide stem, als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dat betekent dus dat ook de politiek verdwijnt. De mensen kunnen je het zwijgen opleggen, maar God gaat door met zijn prediking. De mensen kunnen wijzen op stelsels, maar hij zegt dat is heel wat anders, want je moet bij hem op de berg Sion zijn. Je moet bij hem zijn, daar, genade. En het politieke gekronkel met alle voorschriften die eraan vastzitten, dat gaat ook verdwijnen. Mensen die daarin meegaan, mensen die dit willen, die dit ook doen, ja, die zullen sterven. Dus er blijft niks over. En er zullen zelfs mensen in die tijd, in de tijd van grote nood, sterven als martelaar. Dat blijkt uit de schrift. Nou, zalig de doden die in de Heere sterven. Maar die zijn niet zomaar gestorven, die zijn in de Heere gestorven. Die tekst mag u gebruiken als u uw vader of uw moeder heen gaat. En ja, dan mag je zeggen, in de Heere gestorven. Want dat betekent leven. Dat is niet sterven, dat is een overgaan. Overkleed worden. Nou, dit alles bij elkaar speelt zich af dus in die hele moeilijke tijd van grote nood en van grote verdrukking. Maar u en ik, we zitten bij de Heer Jezus en met de Heer Jezus in de hemel. We zien dit. We maken dit mee. Wat zou u nu gaan doen als Israël rondom de Heer Jezus staat? Bent u dan jaloers? Nee, u bent helemaal niet jaloers, want die jaloersigheid is voorbij, want u hebt het probleem van jaloersigheid niet meer. De zonde is weg. Dat verderfelijke van onze natuur is ook weg. Dus u bent bij de Heer Jezus en u denkt, Heer Jezus, u mag eer krijgen. U mag alle eer krijgen, Heer Jezus. We willen u prijzen, Heer Jezus. We willen u continu eer geven. We blijven zingen. En misschien ook luisteren, denk ik. Maar we verheugen ons erin als er op aarde, waar wij geweest zijn, waar we vandaan gekomen zijn, waaruit we verlost zijn, dat op aarde weer iets ontkiemt, iets prachtigs ontstaat op de berg Sion. En we denken, ja, onze basis was genade, dat is ook dan zo, maar dan zingen ze daar voor hem. En dan gaan we ons verbazen, meer dan we ooit deden, dat Gods schepping, Gods werken van hem vertellen. En die mensen die in die tijd leven worden niet gevraagd van, heb je die studies van Dado Stenders bijgewoond of zo? Nee, er wordt alleen maar geleerd, je moet aanbidden hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt. Dus de invulling van het godsdienstige, van het leven voor hem is, heb je deze dingen gezien, de schepping gezien? Dat is de invulling. Nou, dit is een prachtig hoofdstuk. En dan komen we bij hoofdstuk 14, vers 14. En ik zag en zie een witte wolk en op de wolk zat iemand als een mensenzoon. Nou, ik weet niet hoe ik het precies moet zeggen. Ik wil één tekst erbij lezen, voor mezelf opgezocht vanmiddag nog. Ezechiël 1, Ezechiël, misschien kunt u het even opzoeken. Ezechiël 1, dat hele bijzondere Bijbelboek. We hebben wel eens gepoogd om daar een serie studies over te doen. Dat is ook wel geweest. Ezechiël 1. Vers 4. Toen zag ik en zie een stormwind. Handelingen 2, denk ik. Kwam uit het noorden. Altijd komt oordeel uit het noorden. Consequent bijna. Een grote wolk, flitsend vuur en een lichtglans eromheen. En in het midden ervan kwam iets als de schittering van edelmetaal uit het midden van het vuur. Ik ga niet alles lezen. Dit is zo boeiend. En het eindigt dan aan het eind van datzelfde stuk met vers 28, 29. Toen ik dat zag, wierp ik mij op mijn gezicht ter aarde en ik hoorde een stem van iemand die sprak. En dat is de Heer Jezus. Dat blijkt heel duidelijk. Maar ook daar komt in die tijd van nood een wolk. En ook daar is het iemand die in de troon zit. En die gekroond is. Die met eer en heerlijkheid gekroond is. Zoals hier staat, een mensenzoon met op zijn hoofd een gouden kroon. Maar in zijn hand een scherpe sikkel. Dat betekent dat er een moment gaat komen dat de wolk, de gloriewolk van God, een andere vorm krijgt. Die wordt wit in elk geval. Maar er zit iemand op die troon. Zoals in het boek Ezechiël de aanduiding er is geweest. Kijk, en toen kwam hij. Dan komt hij. En ook Ezechiël praat over een hele moeilijke tijd. Dat het helemaal kommer en kwel is. Maar dan komt de Heer Jezus. Schitterend. Hier ook. Maar hier komt hij om te oordelen. En het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God. En het is niet God die oordeelt. God heeft het oordeel aan de mensenzoon gegeven. Zegt de Bijbel. Hij komt. Er is ooit een lied gemaakt. Ik weet niet door wie, maar dat maakt het niet uit. Is Jezus uw redder of uw rechter? Dat was voor mij de eerste keer dat ik een grammofoon tegenkwam. Die bestond in mijn jeugd niet. Maar later was dat. Er lag een 78 toerenplaatje op. Die grote zwarte dingen. En er stond dat liedje op. Nou, ik wist niet wat ik hoorde, maar ik vond het een heel mooie tekst. Is Jezus uw redder of uw rechter? Nou, ga nu zeggen, Heer Jezus, u bent mijn redder. U bent mijn redder. Uit genade ben ik behouden, maar u hebt mij opgezocht. U wilde niet dat ik verloren zou gaan. En u wilde dat ik gelukkig zou worden. U wilde mij in uw heerlijkheid brengen. En zegenen met uw eigen zegeningen, met uw eigen glorie, heerlijkheid. U wilde dat. Maar als je dat niet wilt, dan zal hij dezelfde heerlijkheid hebben. Gezeten op een witte wolk, maar wel met een sikkel. Met een scherpe sikkel. Dan komt hij om te oordelen. En daar wordt de hemel als ondersteunende factor geroepen. De engel en nog een engel en nog een engel. Weet je wat, die komen daarbij. En samen wordt het oordeel uitgevoerd. En hier is sprake van tarweoogst. En er is sprake van wijnoogst. Tarwe is het begin van de oogst in Israël. En wijn is het einde van de oogst in Israël. Dus beide, vanaf het begin tot het einde is hier de oogst gedoemd en geduid. En dat wordt geoogst. En hier is het niet een oogst om zalig te worden, maar een oogst om veroordeeld te worden. Ik zou niet zo graag over deze dingen door willen praten, maar de Bijbel zegt heel precies, wij daar wetende de schrik van de Heere, overreden de mensen, laat u met God verzoenen. Kom dan toch, nu kan het nog. Nu is het de tijd van Gods genade. Er komt een moment dat de genadetijd, zo wordt het dan wel eens gezegd, niet meer is, afgesloten wordt. Dat klopt echt. En dan krijg je dit. Dus dit hoofdstuk zegt, in die enorme moeilijke tijd van grote nood en van enorme ontwrichting, is daar een berg Sion. En dat snappen we als u uzelf ooit hebt gezien op de berg Sion in Gods genade. Wat zou er met u gebeuren als u op de berg Sion was, even letterlijk, hè, daar kun je naartoe. En je zou in die bovenzaal zijn, waar ik heel vaak kwam. En stel nu dat de Heer Jezus daar binnenkwam en tegen jou zei, voor jou heb ik het gedaan. Wat zou jij dan zeggen? Ik ben blij met u, Heer Jezus. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u voor wat u deed. Maar als mensen nu categorisch nee zeggen tegen de Heer Jezus en het heil, de behoudenis in Christus afwijzen, dan volgt er een oordeel. En dat is ook bijbels. Ik kan wel zeggen dat het niet zo is, maar God is een verterend vuur, zegt de Bijbel. God is een, ja, maar hij is toch liefde? Ja, dat is die. Voor wie wil. Maar dan moet je ook willen, dan moet je ook komen. En deze boodschap is dus echt nodig voor ons in onze tijd. De hele zaak staat op losse schroeven. Iedereen vindt het een fantastisch boek, maar het is allemaal door fantastelingen, door van mensen die allerlei fantastische ideeën hadden, gedicteerd, geschreven. Nee, het is veel dichterbij. Gisteravond zei iemand tegen mij, die had een boek over openbaring geschreven, altijd hij niet zelf, maar zijn vriend. En dat is dus tot en met hoofdstuk 5 was het nog te behappen. En daarna is het allemaal fantasie. Dus dat is makkelijk. Dus vanaf hoofdstuk 5, vanaf hoofdstuk 6 dus in dit geval, dan is het allemaal fantasie geworden. Nou, dan ben je eruit. Dan kun je ermee aan de haal. En dan kun je het ook negeren. En dan kun je het weggooien. Maar het is geen fantasie. Het is boodschap. Openbaring van Jezus Christus. Openbaring van Jezus. En u hebt nu twee keer een bijzondere openbaring van de Heer Jezus gezien vanavond. Op de berg Sion. Samen met die 144.000. Het lam. En de koning, de heerser op de witte wolk. Dat is ook de Heer Jezus. En dan komt hij om te oordelen. Waar hoort u bij? Ik geef het antwoord, maar dat moet u maar aan de Heere zeggen. U hoeft mij niet met amen of zo te begroeten. Maar ik wil zo graag dat u zelf zegt, Heer Jezus, wat fijn dat ik bij u hoor. Dat ik u als lam van God heb leren zien. En dat lam van God, dat wil ik eigenlijk gaan prijzen. Dat wil ik gaan bedanken. Op het Godslam rust mijn zielen. Vol bewondering bidt ze aan. Alle mijn zonden heeft zijn zoon broeder gedaan. Heel bekende Johannes de Heer of andere bundels. Je vindt het overal terug. Maar dat is zo prachtig mooi. Hou vast, hou vol. De Heere zegen u. Amen. Vader, dank u wel dat u openbaring 15 ook in onze handen hebt gegeven. Dat u ons ook helpen wilt om het een beetje te begrijpen. Maar ook om te begrijpen dat het om hem gaat. Die twee kanten van de Heer Jezus. Die genadekant en die oordeelskant. Ook in een tijd van tumult laat u zien wat uw plannen zijn. We danken u dat we door het geloof in hem uw kinderen zijn. En dat we door hem in het huis van de Vader komen. En als we daar zijn, zullen we dit wat we vanavond hadden meemaken. Zullen we zien. En we zullen ook misschien zeggen, u kunt ook niet anders. U bent zo heilig. U kunt al die ontwrichtingen en al die leugenachtige toestanden niet meer verdragen. Er komt een eind aan. Nu is het nog genadetijd, maar er komt een eind aan die genadetijd. En dat is als de witte wolk verschijnt. Als hij die op die witte wolk zijn sikkel uitzendt om de oogst van de aarde te maaien. En dat is niet de oogst om binnen te halen. Dat is de oogst om verbrand te worden. Om in de wijnpersbak vertreden te worden. We danken u dat u ons dat leren wilt vanavond uit dit stukje, uit uw woord. We danken u voor de Heer Jezus, Vader. We danken u voor uzelf. We danken u voor de Heilige Geest die gekomen is als onze trooster. Als degene die ons overtuigt van zonde, van gerechtigheid, van oordeel. Als degene die ons ook vandaag sturen wil en leiden wil. Zegen ons zo. Zegen iedereen die hier is op een hele bijzondere manier met deze woorden uit uw woord. We prijzen u. Amen.